Vandaag leek het me goed om nog een keertje verder te gaan met Efeze 2, vers 1, vers 10, 1 tot 10. We zullen het zo meteen nog een keer lezen. Vers 9, niet uit te werken, opdat niemand roemen. Wat is nou dat roemen, waar Paulus het toch wel vaak over heeft? De ene keer zegt hij dat we wel roemen, en de andere keer dat we niet roemen. Vers 10, waar we vorige keer een beetje zijn blijven steken. Dat wandelen in de goede werken. Dus daar wilde ik tijd aan besteden vandaag. En ja, die goede werken, hoe komt Paulus erbij? Wat zijn dat dan? En dan gaan we met name ook eventjes naar de brief van Titus kijken. In Titus, daar vind je heel vaak het begrip goed werk of goede werken terug. En daar zullen we dan mee eindigen. Wat ik ook denk, voordat we gaan lezen, is dat geschapen in Christus Jezus, in vers 10. Daar gebruikt Paulus het woord scheppen. En ik denk dat het een heel belangrijk woord is voor het vervolg van 11 tot en met 22. 11 tot en met 22 is een toch een bijbelgedeelte wat binnen de brief aan de Efeziërs altijd een beetje ingewikkeld is. Van waar heeft Paulus het daar nou eigenlijk over? Nou, hij heeft het bijvoorbeeld in vers 15 ook over scheppen. Opdat hij de twee in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, vrede maken. En dan draait het in Efeze 2 vers 11 tot 22 op de twee. Wat zijn nou de twee en de beide? Waar heeft Paulus het daar nou iedere keer over? Als je dat klein krijgt, dan is het hele gedeelte niet zo heel erg ingewikkeld meer. Alleen, wat bedoelt Paulus nou? Nou, daar wil ik dan een andere keer uitgebreid over gaan beginnen. Van 11 tot en met 22. Dus ik denk dat het goed is als we vandaag gewoon proberen tot en met vers 10 af te ronden. Alleen, nogmaals, dat geschapen, dat scheppen in Christus Jezus, dat heeft natuurlijk ook weer iets te maken met het vervolg. Want Paulus zegt in vers 11, daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart. Hebben we ook al gezien, dat woordje eertijds. Ja, dat heeft ook weer iets met het voorgaande te maken. Wij hebben een hoofdstukindeling, we hebben het in kopjes verdeeld, er staat een titel boven. Je wordt volgens mij al behoorlijk op het verkeerde been gezet door dat schuingedrukte heidenen en joden één in Christus, zoals het bij mij erboven staat. En dat soort dingen zouden er eigenlijk gewoon allemaal niet boven moeten staan. Want je zit al gelijk in een bepaalde gedachtenmodus en heel vaak vraag ik me af, klopt die wel? Nou, we gaan eerst Efeze 2 vers 1 tot 10 lezen. Dan gaan we dus hebben over het roemen, we gaan het hebben over wandelen en we gaan het hebben over goede werken. Dus roemen, wandelen en goede werken voor vandaag. En dan maken we de volgende keer de link naar het scheppen. De nieuwe mensen scheppen en verzoenen en dergelijke. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde. Ja, en dat en u, dat wees terug naar vers 20. Als hij hem uit de doden heeft opgewekt. En u, als hij hem gezet heeft tot zijn rechterhand in de hemel. En u, als je het zo leest, dan hoef je dat heeft hij medelevend gemaakt en niet meer bij te denken. Of bij te schrijven, zoals het cursief gedrukt staat in de Statenvertaling. Ja, dus dat en u, dat is het vervolg op vers 20. Daar gij dood waart door de misdaden en de zonde, zo staat het er eigenlijk ook niet. Der misdaden en de zonde dood zijnde. Waarin gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw van deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Onder welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil van het vlees en der gedachten, en we waren van nature kinderen des storens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons liefgehaald heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, of en dus, er staat dus en wij der misdaden dood zijnde, heeft ons levend gemaakt met Christus, uit genade zijt gij zalig geworden, en heeft ons mede opgewekt, heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade, door de goede tierenheid over ons, in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Nou, voordat we naar dat roemen gaan kijken, ook dat laatste vers nog een keertje. Hoe je het volgens mij moet lezen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, die God voorbereid of toebereid heeft. En dat slaat dan niet op de goede werken, maar dat slaat op ons, zijn maaksel. Wij zijn toebereid of voorbereid, opdat wij daarin zouden wandelen. Waarin? Nou, in die goede werken. Dus het is niet zo dat God die goede werken heeft toebereid, zodat wij daarin moeten wandelen. Ik heb het vorige keer vergeleken met een stenen paadje, waarover je dus allemaal losse stenen door een blubbergebied bijvoorbeeld, en dat je daar een steen ziet en dat je daarop gaat staan, omdat die steen daar was neergelegd en daar moet jij dan maar op gaan staan, op gaan wandelen. Ja, en dan de volgende steen, zo is het niet. Ja, God heeft ons toebereid als een voorwerp wat in staat is om goede werken te doen. En niet zozeer dat die goede werken daar zijn neergelegd en dat wij daar alleen nog maar in hoeven te wandelen. En dat kunnen we misschien zo meteen aan de hand van de brief van Titus ook nog een keer laten zien. Ja, dat als God iets toebereid heeft, dat is een voorwerp, een vat, wat toebereid is om bepaalde dingen te doen. Paulus die zegt, niet uit de werken, opdat niemand roeme. En daarvoor, aan vooraf gaat, want gij zijt zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Wat is nou dat geloof? Wat is nou dat geloof? En wat betekent nou, en dat niet uit u, het is Gods gave? Volgens mij moet je hier weer lezen dat het gaat over het geloof van Christus. Zoals je dat in de Romeinenbrief heel vaak tegenkomt. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof van Jezus Christus. Kijk, als je even op de andere bladzijde kijkt, Efeze 3. Efeze 3 vers 12. In wie wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof. Ja, dan zegt mijn vertaling aan hem. En de herziene Statenvertaling zegt in hem, maar er staat door het geloof van hem. Dus al die stappen die de Heer Jezus Christus heeft gezet. Hij is gekomen onder de wet. Hij heeft die wet volbracht. Hij is gestorven onder de wet aan het kruis. Dat ziet allemaal op zijn geloof, zijn getrouwheid. Het is de getrouwheid van God in Christus Jezus. Dat hij ook is opgestaan, is opgewekt. Dat hij is opgevaren ten hemel en medegezet in de hemelse gewesten. En door dat geloof, door die getrouwheid, hebben wij de vrijmoedigheid door het geloof van hem. vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof van hem. Dat wordt volgens mij ook bevestigd van dat niet uit u. Nee, Christus is niet uit ons, het is uit God. Het is Gods gave. Nou, denk aan bijvoorbeeld 2 Korinthe 9, waarin Paulus zegt, God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Hoofdstuk 8 en 9, dat gaat helemaal over het doen van gaven voor de armen te Jeruzalem. En in 2 Korinthe 9, dan eindigt Paulus die van dat God zelf de meest onuitsprekelijke gave heeft gegeven. Vers 15, door God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. En wat is de onuitsprekelijke gave van God? Ja, dat is zijn zoon, Christus Jezus. En ik denk dat, ja, dat was 2 Korinthe 9, vers 15. En ik denk dat Paulus dat hier bedoelt, als het gaat over, want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, ja, welke werken? Ja, onze eigen werken. En als het gaat over werken, dan is het dikwijls de werken van de wet. Opdat niemand roeme. Dus er is niemand die kan zeggen, Ik heb het zelf gepakt, ik heb het zelf gedaan, ik heb het allemaal zelf voor elkaar gekregen. Nee, het is Gods gave in Christus Jezus. Hij heeft het allemaal gedaan. En er is helemaal niets van ons bij. We moeten dat alleen ontvangen. Niemand roemen. Toch zegt Paulus wel, zo af en toe, van dat we wel roemen. Er zijn een heleboel dingen waarin we wel mogen roemen. Kijk bijvoorbeeld in Romeinen 5. Romeinen 5. Daar gebruikt Paulus het woord roemen zelfs 3 keer in positieve zin. Ja, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God, door onze Heer Jezus Christus, door wie we ook de toeleiding hebben, door het geloof, tot deze genade, waarin wij staan en roemen op de hoop der heerlijkheid Gods. Dat in de hoop, het is niet roemen in, nee, we roemen in de genade. Op hoop der heerlijkheid. Dus dat is de eerste. Paulus zegt, we roemen in genade. Ja, en dat moet je dan even terugvertalen naar Efeze 2 vers 9, uit genade zijt gij zalig geworden. En daarin mogen we dus roemen. En die genade die staat dus tegenover de werken. Nou, we zijn uit genade zalig geworden en daarin mag je roemen op hoop der heerlijkheid Gods. En dan niet alleen dit, maar we roemen ook in de verdrukkingen. Waarom? Nou, weten dat de verdrukking beproeving werkt. Leidzaamheid werkt, volharding. En de volharding, ja, daar staat dan het woord bevinding, en dan heb ik liever beproeving, en de beproeving hoop. Dus dat roemen, dat eindigt in de hoop. Ja, we roemen op de hoop der heerlijkheid Gods, vers 2, en ook dat roemen in verdrukkingen, dat werkt. Volharding. De volharding werkt beproeving. Beproeving. En de beproeving die werkt hoop. En dan aan het eind van dit hoofdstuk, van dit gedeelte van hoofdstuk 5, dus in vers 10. En dit niet alleen, wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus. En het zijn allemaal dingen die niet van ons zijn. Het zijn allemaal dingen die op onze weg komen, die we van God krijgen. De genade, de verdrukking. En we roemen in God. Door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening gekregen hebben. Nou, in diezelfde trant, als je naar 1 Korinthe 1 gaat kijken. En dan dan helemaal aan het eind. Dan gaat het over de wijsheid van God. De Joden die zoeken een teken. De Grieken die zoeken wijsheid. Maar hun die geroepen zijn, bij de Joden en Grieken, preken Christus, de kracht Gods en de wijsheid van God. Dat is vers 24. En dan zegt Paulus, van je hoeft helemaal niet een wijze of een grote in deze wereld te zijn, om iets bij God te zijn. Sterker nog, zegt hij, kijk nou maar eens om je heen, zei hij tegen die Corinthiërs. Moet nou eens kijken wie jullie zijn. Jullie zijn eigenlijk een handjevol armzalige mensen. Armoedzaaiers, onwijzen. Dus, er waren maar een paar, ik zal maar zeggen, grote Corinthiërs. Dus als ik even het woord groot tussen aanhalingstekens zet. En dan zegt hij, want gij ziet uw roeping, broeders. Vers 26. Dus want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen, maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zou. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is teniet zou maken. En waarom heeft God dat nu gedaan? Waarom doet God dat nou? Juist door mensen van wie het niet zou verwachten dat ze ook maar iets met het evangelie zouden hebben. Dat mensen die anderen wellicht helemaal geen blik waardig zouden keuren daarin in Korinthe. Dan zegt Paulus, opdat geen vlees zou beroemen voor hem. Roemen voor hem. Niet roemen. Geen vlees. En vlees en werken, dat zijn twee dingen die horen samen. Dat zal ik zo meteen nog even laten zien. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Opdat gelijk geschreven is, die roemt, roemen in de Here. Dus, eventjes samenvatten van wat we net Romeinen 5 hadden. We roemen in genade, we roemen in verdrukkingen, want de verdrukking werkt volharding, de volharding werkt beproeving en de beproeving werkt hoop. En we roemen in God. En Paulus zegt hier, die roemt, roemen in de Here. Niet in eigen kracht, niet in eigen gerechtigheid, niet in eigen werken, maar we roemen in de Here. En dat roemen van die Corinthiërs, die hadden dit onderwijs nodig. Want die Corinthiërs, die waren bezig. Ja, dus het is niet voor niks dat Paulus dit gelijk al in het eerste hoofdstuk op deze manier zegt. Want die Corinthiërs, die waren bezig juist heel erg in zichzelf te roemen. Ze hadden een heleboel geestesgaven ontvangen. En daar beroemden ze zich op. Tegenover anderen. En dat zie je dan ook in 1 Korinthe 4. Ja, 1 Korinthe 1, 2, 3, dat gaat allemaal over de verdeeldheid. Paulus die zegt in 3 vers 21, zegt hij nog, niemand dan roemen op mensen, want alles is uwe. Ja, dus daar moeten we dus weer niet in roemen, niet in werken, ook niet in mensen. En dan in hoofdstuk 4, dan, ik lees even vanuit vers 6. En deze dingen, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos bij gelijkenis gepast om uwentwil, opdat gij aan ons zoudt leren niet te gevoelen boven hetgeen geschreven is, of niet te denken boven hetgeen geschreven is, dat gij niet de een om eens anders wil opgeblazen wordt tegen de ander. Dus je ziet wat hier gebeurt, een heleboel hoogmoed, opgeblazenheid, gewoon het werk van de zonde. En dan zegt Paulus, want wie onderscheidt u nou eigenlijk? Door wie ben je, word je nou eigenlijk onderscheiden? Wat ben je anders dan een ander? En wat hebt gij dat gij niet hebt ontvangen? Dus alles wat je hebt, dat heb je ontvangen. En wat hebt gij nou eigenlijk wat je niet hebt ontvangen? En zo gij het ook ontvangen hebt, wat roemt gij, alsof gij het niet ontvangen had. Dan moet je dus niet zeggen dat die Corinthiërs een heleboel dingen niet hadden ontvangen. Nee, de zin van deze tekst is, en zo gij het ook ontvangen hebt, wat roemt gij, alsof gij het zelf gegrepen hebt. Dat is de bedoeling van die tekst. Jullie doen alsof het je eigendom is, alsof het je allemaal zelf naar je toe hebt gehaald. Terwijl het Gods gave is. En de Gods gave hoort ons niet hoogmoedig te maken, niet opgeblazen te maken, zoals bij die Corinthiërs. Kijk eens waar je vandaan komt, zei Paulus al in 1 Korinthe 1. Jullie zijn niet vele edelen, niet vele machtigen, niet vele sterken. Nee, jullie zijn onedelen, onwijzen, zwakken. En wat roem gij nu alsof gij het niet ontvangen had? Alsof je het allemaal, alsof je zelf zo sterk bent geworden. En zulke geestesgaven hebt ontvangen. En dat niet alleen. Ja, dus dat roemen, het was ook een roemen tegen elkaar. Tegen de een tegen de ander zich af te zetten. Nou, dat kan nooit goed gaan in de gemeente. Waar genade onderling werkt, daar hoort de een, de ander, meer te achter dan zichzelf. En hier gebeurde het tegengestelde. Het opblazen. Groter worden dan een, of groter willen zijn dan een ander. Nou, dan is er nog een andere manier van roemen. Dat is in Galaten 6. Vers 13. Want ook zij zelf die besneden worden, houden de wet niet. Maar zij willen dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden. Dat is het eerste, dan moet je even de context weten. En ik denk dat jullie die zo langzamerhand wel kennen van Galaten. Ja, Paulus die had die Galaten Christus voor ogen geschilderd. Dat zie je in Galaten 3. En in hem heb je alles, had Paulus die Galaten voorgehouden. En toen kwamen er nog andere leraren bij. Toen Paulus weg was, kwamen de Joodse dwaalleraars. Het waren besnedenen, dat zie je in vers 13. En die zeiden tegen die heidense Galaten, het is wel goed dat je in Christus gelooft, maar je moet ook nog besneden worden. En je moet ook de wet weer gaan houden. En daar is Paulus juist zo boos over. En waarom deden ze dat? Nou, ze wilden roemen in het vlees van deze heidenen. En ik denk dat ze daarmee bedoelen van, we lijven ze in bij het volk Israël. Ze gaan leven als Joden. En dan zegt Paulus, maar het zij verre van mij dat ik zou roemen. Anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik de wereld. En dat is het ware roemen. Roemen in Gods wijsheid. En Gods wijsheid is het kruis van Christus. Zullen we deze dingen opschrijven? De dingen waar we wel in moeten roemen en de dingen waar we niet in moeten roemen. Is misschien wel voor het overzicht wel even goed. Maak even twee kolommetjes. Roemen en niet roemen. Nou, waar roemen we wel in? In genade. In de Heere. Hebben we net gezien. Dus, laten we de teksten er ook even bij zetten. In genade, dat is Romeinen 5, vers 2. In de Heere, 1 Korinthe 1, vers 31.
In God,
ja, in God. Romeinen 5, vers 10. In verdrukkingen. Dat is een heel leerproces, hè? Om te gaan roemen in verdrukkingen. Om te zien dat verdrukkingen goed voor ons zijn. Namelijk omdat het ons sterk maakt. Hier wordt, de Statenvertaling heeft lijdzaamheid, maar het betekent volharding. Je blijft onder een last, je blijft staan onder een last. En dat werkt beproeving. En beproeving, ja, zoals zilver en goud beproefd worden. Ja, de vuile delen die worden eruit uitgefilterd, zou ik maar zeggen. Ja, dat is Romeinen 5, vers 3. In God, in de Heere, en niet in onze eigen kracht, wijsheid en weet ik wat allemaal, is ook een proces trouwens, om echt alleen maar in de Heere te roemen. Want we zijn natuurlijk allemaal heel erg geneigd om als die Corinthiërs in onze eigen wijsheid te gaan roemen. En dan kan het heel vroom klinken, maar uiteindelijk zitten we toch weer in onze eigen gedachten te roemen. Ja, dus maar uiteindelijk in de Heere. We hadden nog meer. Ja, oké, okay, we roemen in genade. En die hoort eigenlijk bij Romeinen 5, vers 2 op hoop. Op de hoop der heerlijkheid Gods. Denk even aan Paulus in Galaten 6. In het kruis. Ja, eigenlijk is vat die alles samen natuurlijk. In het kruis van Christus. Galaten 6, vers 13. Nou, waar roemen we niet in? Oh, 6, 23? 20.
14,
vers 14. Vers 14, oh, excuus. Nou, Galaten 6, vers 14. Waar gingen we niet in roemen? Waar we mee zijn begonnen net, in Efeze. Wat stond er in Efeze? Want dat was ons uitgangspunt. Hoe waren we begonnen met dat roemen? Opdat het uit genade zijt gij zalig geworden. Precies, ja. Opdat niemand roemen. Ja, niet uit de werken, opdat niemand roemen. Ja, dus, ja, oké, okay, het staat hier niet zo duidelijk, maar we roemen niet in werken dus. Ja. Efeze 2, vers 9. Waar roemen we nog meer niet in? Waar roemen we nog meer niet in? Of wat, laat ik zo zeggen, waarin is het niet goed om te roemen? Waar roemden die dwaalleraars in? In Galaten. Ja, nog niet eens. Ja, natuurlijk ook in zichzelf. Maar in uw vlees, ja. Nou, ik zal het maar even samenvatten met Galaten 6, vers 13. Gewoon met vlees. Ook dat, ja, werken en vlees. Je ziet, dat hoort hier ook weer bij elkaar. Werken en vlees. Nou, en dat doet je misschien weer denken aan Abraham. En dat vat het, deze dingen misschien ook wel weer samen. Romeinen 4. En dat is echt een heel fundamenteel hoofdstuk, hè? Romeinen 4. Want Paulus die begint daar dan ook mee. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Dus hier heb je inderdaad de roem van Abraham. Als die uit de werken gerechtvaardigd is. Nou, Abraham was niet uit de werken gerechtvaardigd, dat was uit het geloof. Dus ook Abraham roemde in genade, in God, in de Heere. En feitelijk ook in het kruis van de Heer Jezus Christus. Als er iemand had, reden had om te kunnen roemen in het vlees, dan was dat Paulus wel. Als er ook maar één man in het hele Jodendom is geweest die zegt van, ik heb reden om te roemen. Dan ben ik, en dat, precies, en dat zegt hij ook inderdaad ergens. Is iemand die weet waar?
Ik denk Filippenzen 3 en
2 Korinthe 12. Precies, Filippenzen 3. Inderdaad, in 2 Korinthe 12 dan gaat hij roemen in alles wat hij heeft meegemaakt. Hij zegt van, en dat noemt, maar dat noemt hij dan...
Ja, maar hij heeft het recht om te roemen. Omdat hij
precies, dan, omdat hij dat allemaal heeft meegemaakt. Ja.
Ik ben dwaas geworden als ik dit doe.
Zeg maar. Ja, ik vind het heel dom om dit nu gaan doen. En daarom zegt hij...
Ik zou het mogen.
Ja, ik zou het echt mogen doen, ja. Maar inderdaad, Filippenzen 3. Dan kon, hij zegt, ik heb gewoon... reden om te roemen in het vlees. Want wij zijn de besnijding, wij die in de geest roemen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. In iemand anders mee te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Nou, dan gaat hij opsommen wat er allemaal aan de hand is. Dus besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, uit de stam van Benjamin, een Hebreeër uit Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar de ijver een vervolger van de gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Paulus was een hele nauwgezette Farizeeër. Zo is hij opgevoed. Hij is geboren in Tarsus, in Cilicië. Maar al heel snel is hij als kleinkind naar Jeruzalem gegaan. En daar heeft hij een opleiding gekregen aan de voeten van Gamaliel. En Gamaliel was een grote. En dus Saulus was een hele geziene man in het Jodendom. Hij kreeg ook niet zomaar bijvoorbeeld die brieven van het Sanhedrin om de christenen te kunnen vervolgen. Ja, hij had echt wel wat in zijn mars. Die man was in ontzettend hoog aanzien. En dat zegt hier ook. Als er eentje was die in het vlees mocht betrouwen, dan ben ik het wel. Nou, daar hebben we een vorige keer ook een keertje bij stilgestaan. Toen wat een enorme impact de wet op hem heeft gehad. Toen hij besefte dat... Dat tiende gebod, gij zult niet begeren, toen dat in zijn leven kwam. Dat beschrijft hij in Romeinen 7. Toen ben ik gestorven aan alles. Ik ben eigenlijk ben ik toen dood gegaan.
Nou, maar hoe zei je...
Ja. Toen zei ik van, hoe uitte zich dat bij Paulus? Ja, van, dat had een enorme psychische impact. Want hij ging uiteindelijk... Want de enige plek waar ik dat zou kunnen duiden, waar Paulus, die wet tot Paulus is gekomen, dat is nog voor zijn bekering op de weg naar Damascus, toen hij de Heer Jezus ontmoette. Dat moet ergens daarvoor zijn geweest. En Paulus die besefte, ergens in zijn eigen gerechtige leven, dat het er allemaal niet genoeg was. Toen die wet kwam, in al zijn geestelijkheid in zijn binnenste ging werken, en toen is die nog feller tekeer gegaan. Maar ik denk dat Paulus, terwijl die christenen aan het vervolgen was, toen die ze uit hun huizen trok, het liefst allemaal de dood injoeg. Paulus die was niet zozeer kwaad op deze gelovigen. Paulus was ontzettend kwaad op zichzelf. Ik denk dat Paulus gewoon ongelooflijk geworsteld heeft met zichzelf. En dat hij die stem van zijn geweten tot zwijgen probeerde te brengen. En dan deed hij er dus nog een schepje bovenop. Dat tiende gebod, hè, van de begeerte. Nu we het er toch even over hebben. Dit is even een zijstapje. Maar dat is iets waar ik de laatste tijd nog als ik erover... Nou, het is een gedachte die ik al veel langer heb gehad. Maar ik denk bijna dat hij te vereenzelvigen is met iemand anders voor wie dat tiende gebod kwam. Weet jullie op wie ik doel? En op zich vind ik het wel een intrigerende gedachte die ik wel even wil delen. En ik weet niet of die klopt, ik kan hem niet bewijzen. Maar ik denk, ik durf bijna te zeggen dat het bijna wel waar moet zijn. En dat is die rijke jongeling. Ja, die rijke jongeling, die komt daar op zijn knieën bij de Heer Jezus. Hij zit ook vol van eigen gerechtigheid. We lezen van deze man dat het een overste was. Hij was in hoog aanzien bij het volk. Hij was rijk, had vele goederen. Hij was nog jong, een jongeling. Nou, Saulus was ook een jongeling toen hij bijvoorbeeld bij de dood van Stefanus stond. Hij was een jongeling. En hij vraagt aan de Heer, van wat ontbreekt me nou nog? Wat ontbreekt mij nou nog? En dan zegt de Heer Jezus tegen hem, van nou, niet doden, geen echtbreuk, geen... Nou, in ieder geval het zesde gebod, het zevende gebod, het achtste gebod en het negende gebod. En dan doet hij iets heel opmerkelijks. En iedereen die moet dat gehoord hebben. Dan gaat hij daarna terug naar het vijfde gebod. Eert uw vader en uw moeder. Dus de Heer Jezus haalt eerst het zesde gebod aan. Dan het zevende gebod. Dan het achtste gebod. Dan het negende gebod. En opeens gaat hij terug naar het vijfde gebod. Eert uw vader en uw moeder. En dat tiende gebod, dat liet hij achterwege. En dan zie je als het ware die jongeling een soort van blij en dankbaar worden. Van nou, dit heb ik allemaal gedaan van mijn jongheid af. Nou, je hoort Saulus bijna praten. Onberispelijk naar de wet. En dan zegt de Heer nog één ding. Geef alles wat je hebt aan de armen en volg mij. En dat hakte erin bij die man. En toen ging hij bedroefd weg. En dan zeggen alle verklaringen zo ongeveer in de Bijbel... om nooit meer bij de Heer Jezus terug te komen. En die arme man die wordt helemaal weggezet als de... Nou ja, hij was ook niet goed natuurlijk, dat is ook wel zo. Maar alsof er helemaal geen hoop meer voor die man was. Maar dan zie je wel dat een van de evangelisten zegt van... Jezus beminde hem. De Heer Jezus beminde hem, terwijl die wegging. En dan ontstond er een gesprek bij de discipelen. Van ja, maar wie kan er dan zalig worden als dit de eisen zijn? En dan zegt de Heer Jezus, wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En dan hoop ik altijd maar dat de jongeling dat ook gehoord heeft, terwijl hij huilend wegliep. Van, wacht even, het is mogelijk bij hem. Zie je de parallel tussen Paulus en deze jongeling? Een overste, hoog aanzien. Vol van eigen gerechtigheid. Nou, kijk eens. Dat heb ik allemaal gedaan. En dan komt dat tiende gebod. En dat zie je in Romeinen 7 ook. Van, dan komt dat tiende gebod. Een gebod, ja, toen is de zonde weder levend geworden in mij. En als dit zo is, dan kan ik me echt heel erg goed voorstellen dat deze jongeling alles erop alles heeft gezet om ervoor te zorgen dat Jezus Christus niet is de Messias. Want dat sprak hem dan vrij. Van als het maar een charlatan was die daar een beetje door Israël rondreisde. Dus ik denk dat het psychologisch verklaarbaar is dat deze jongeling gewoon een vijand is geworden. Gewoon om zijn eigen geweten tot zwijgen te brengen. Maar nu zit ik te speculeren trouwens, hè, want dit staat nergens.
Dit zou de uitwerking zijn naar het vlees in ieder geval.
Dat zou de uitwerking naar het vlees zijn, ja.
Wij weten ook niet, bij Paulus, kijk, hij ging bedroefd weg. Niet met vuist gebald van vijandschap, maar een soort toch teleurgesteld hij voelde.
Ja.
Bij Paulus ging het nog eens een keer in extra vijandschap ontplooien. En die werd ook stilgezet, zeg maar.
En die werd, ja. Dus, ja, want op die weg naar Damascus is het ook natuurlijk van, dan komt daar dat licht. En ik weet niet of het je wel eens is opgevallen, maar... Het is net alsof Saulus en de Heer Jezus elkaar al kenden, al eens een keer eerder hebben ontmoet. Van wie zijt gij? Ja, ik ben Jezus die gij volgt. En dat was voor Saulus was opeens helemaal geen vraag. Bent u het dan toch? Ja. Maar goed, nogmaals, dit is een klein beetje speculeren, maar er zit een enorme parallel tussen inderdaad de bekering van die jongeling, want ik denk echt wel dat hij bekeerd is geworden, dat hij terug is gekomen bij de Heer, en Saulus van Tarsen. En dan zegt Saulus van Tarsen... Filippenzen 3 vers 3, dat we niet roemen in het vlees en niet in het vlees betrouwen. Dus hier hebben we nog eentje meer. We roemen in de geest, dus die schrijven er even bij, in de geest. En dat zet ik gelijk met parallel met in Christus Jezus. Want waar ziet roemen in de geest. Waar ziet de geest altijd op als het gaat samen met Christus Jezus? Wandelen naar de geest. Wie is die geest? Wat is dat? Als het gaat over geest, in relatie tot de Heer Jezus Christus. Denk aan 1 Korinthe 15. En denk aan 2 Korinthe 3. Wat is dan de geest als het gaat over de Heer Jezus? De geest die levend maakt. En de Heer Jezus Christus, Adam was een levende ziel. En Christus is geworden tot een levendmakende geest. En hoe is hij geworden tot een levendmakende geest? Ja, het is de opstanding van de Heer Jezus. Dus als we het hebben over roemen in de geest en roemen in Christus Jezus, dan roemen we niet op de een of andere manier in het aardse leven van de Heer Jezus. Nee, dan roemen we juist in zijn leven na het kruis. Omdat hij is gestorven en is opgestaan. En 2 Korinthe 3 zegt dat ook. Christus is de geest. Misschien dat we die nog even erbij moeten zoeken. 2 Korinthe 3. Dat gaat helemaal over, over de wet, het Oude Testament tegenover het Nieuwe Testament. Kijk, we gaan niet het hele hoofdstuk nu bespreken natuurlijk, maar ik lees eerst een stukje uit vers 4, 2 Korinthe 3 vers 4. En zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te bedenken als onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars van het nieuwe verbond. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. Hier heb je die levendmakende geest. De geest maakt levend. De geest staat bij mij met een hoofdletter. Ja, wie is dan die geest? Nou, wie is nou de inhoud van het oude verbond? Waar gaat het over in het oude verbond? Ja, dat is Christus. En dat zegt hij ook, als je dan een klein eindje verder leest, in vers 16. Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel, de sluier, van het volk weggenomen. De Heere nu is de geest. En waar de geest des Heeren is, al daar is vrijheid. Ja, dus de Heere, en het gaat hier over de Heer Jezus Christus, die is de geest. En dan gaat het in, over de geest van Christus in zijn opstanding. Een hele belangrijke om die volgorde, of om die teksten paraat te hebben. Of in elk geval, en dan natuurlijk de geest van die teksten paraat te hebben. En dan het vervolg, vers 18. En wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren geest. Ja, dus het van gedaante veranderd worden, dat heeft ook weer iets te maken met die opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. Daarin roemen wij allemaal. Ja, dus even, nog een keer, we waren begonnen bij niet roemen in de werken. Ja, want we zijn uit genade zalig geworden, zo begon Efeze 2. Uit genade zijn we zalig geworden, niet uit de werken. Door het geloof van Christus. We roemen dus in genade. Sorry, ja, in genade, Romeinen 5, in verdrukkingen, in God, dat vind je allebei in Romeinen 5, alle drie, in de Heere, 1 Korinthe 1 vers 31, niet in al onze eigen gaven, in wijsheid, in kracht, in gerechtigheid, nee, het is allemaal in de Heere. Galaten, we gaan niet anders roemen dan in, zoals Paulus dat deed, in het kruis van Christus Jezus. En zojuist in Filippenzen 3, in de geest, in Christus, waar het gaat over zijn opstanding. Nou, was het eerste onderwerp waar we het vanavond even over zouden hebben, waar ik had ingeleid. Ja, het roemen. Achter werken, hier staat Efeze 2, vers 9.